Misschien dat jij die Amerikaanse serie The Good Place kent. Niet zo heel bekend, hoewel hij wordt op Netflix staat hij en heel wat jongeren kijken er wel naar. Het is een Amerikaanse comedy, eigenlijk over de hemel. Over The Good Place, de goede plaats. Nou, even vooraf, als je wil weten hoe het in de hemel is, moet je die comedy niet gaan kijken. Want er zit heel veel onzin in, veel verzonnen, alles verzonnen. Maar wat me wel triggert, is dat er in onze tijd een nieuwe comedy wordt geschreven over het hiernamaals. Dat het mensen bezighoudt. Hè, dat eeuwige leven. Jan Mulder heeft geloof ik ook een serie op NPO over het eeuwige leven. Nou, daar heb ik niks van gezien, maar dat viel me ook zo op. Ja, die vraag naar hemel, hel, eeuwige leven, wie komt daar? Dat is niet alleen maar een vraag van lange tijd terug, toen de kerken nog barstens vol zaten. Het is ook niet alleen maar een vraag voor mensen in de middeleeuwen. Kennelijk is dat iets waar ook mensen vandaag de dag mee bezig zijn. Nou, in die comedy gaat het ook echt over die vraag. Wie komt er op die goede plaats? En hoe kom je in die hemel? Dat is de vraag. Nou, misschien denkt u er ook wel eens over na. Over, stel je voor dat je over een tijd je ogen sluit. En wat dan? Is het dan over en uit? Dat geloven sommige mensen. Dan ga je gewoon op in het niets. Is het klaar? Of leef je voort? En hoe zal dat zijn? Hoe is het bij God? Nou, over die toekomst gaat de Bijbel. 66 Bijbelboeken. En in een aantal van die Bijbelboeken gaat het nadrukkelijk over de toekomst. Daniel, maar ook de Heer Jezus vertelt er veel over in het boek Matthäus. Paulus in 2 Thessalonicenzen. En je kunt natuurlijk ook denken aan het boek Openbaring. De toekomst. Hoewel dat boek misschien meer over het hier en nu gaat dan je zou denken. Een moeilijk boek, het boek Openbaring. Misschien dacht je dat al toen we een stukje uit lazen. Allemaal merkwaardige beelden, gebeurtenissen, getallen. Johannes heeft het opgeschreven wat hij zag en hoorde. Want hij kreeg een visioen, hij zag dingen. Als in een droom, maar dan overdag bij je volle bewustzijn. Hij zag dingen, hoorde dingen, ook dingen die eigenlijk niet kunnen. Nou, dat heb je ook wel eens in een droom, als je 's nachts wakker wordt en je herinnert je nog wat je droomde, zo'n flart. Dan denk je, hoe kan dat, hè? Dan ben je hier en dan ben je daar en de tijden lopen door elkaar, gebeurtenissen die eigenlijk in het echt niet kunnen. Nou, zo is dat eigenlijk ook bij dit visioen van Johannes. Hij hoort dat mensen hun kleren hebben gewassen. Die kleren zijn stralend wit. Maar waarin hebben ze hun kleren gewassen? In het bloed van een lam. Nou, een van de meest vervelende vlekken, dat zijn wel bloedvlekken of wijnvlekken. En dan moet je je kleren natuurlijk niet in bloed gaan wassen, dan wordt het niet schoon. Maar in dit visioen wel. Dat bloed van het lam zorgt ervoor dat die kleren wit zijn. En even later ziet Johannes opnieuw dat lam. En dat lam gaat dan mensen hoeden en weiden naar de waterbronnen brengen. Maar dat is toch ook de omgekeerde wereld. Mensen hoeden lammetjes en schapen. Dat is het werk van een herder. Maar hier wordt het omgedraaid. Dat lam wordt een herder. En dat lam die weidt mensen en hoedt mensen. Nou, al die beelden hebben in het visioen een betekenis. Wat moet je eigenlijk doen als je Openbaring leest? En het boek Openbaring moet je een keer eens helemaal uitlezen. Gewoon, je begint in Openbaring 1 of desnoods Openbaring 4. En dan lees je gewoon het hele boek in één keer uit. Moet je eens proberen. In de Nieuwe Bijbelvertaling of in de Bijbel in gewone taal, dat is makkelijker. En wat je dan eigenlijk moet doen, is gewoon die beelden maar op je af laten komen. Gewoon maar voor je zien wat gebeurt er. En luister maar wat er gezegd wordt. Duik er maar in dat visioen. En dan snap je het? Nou, Johannes begreep ook niet alles gelijk. Iemand in het visioen, een oudste, een ouderling, die vraagt aan Johannes, wie zijn die mensen, die ontelbare vele mensen? En Johannes zegt, nou, u weet het, met andere woorden, ik niet. Zegt u het maar, u weet het. Wie zijn daar die mensen in de hemel? Wie mogen daar zijn? Wie zijn daar in de good place? Nou, het zijn 144.000 mensen. Uit elke stam van Israël 12.000. 12 keer 12.000 maakt 144.000. Maar er is natuurlijk niet mee bedoeld precies 144.000. Niet eentje meer, niet eentje minder. Nee, het is een symbolisch getal. Trouwens, die symboliek die zie je ook wel terug in de stammen die genoemd worden. 12 stammen worden genoemd, maar de stam Dan wordt overgeslagen. Nou ja, het is moeilijk om daar een reden voor te verzinnen. Die worden wel gegeven in de commentaren. En de stam Efraïm wordt ineens Jozef genoemd. En Levi staat in dit rijtje, terwijl die normaal een aparte positie heeft. Er moet weer teruggegaan worden naar het getal 12. En wie dat dan precies zijn, het lijkt erop dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Het getal 12 is in ieder geval een getal van de volheid. 12 stammen, 12 discipelen. En dan 12.000. 1000 is een legerorde. En ook een heel groot getal. 10 is het getal, ook een getal van de volheid. 10 plagen, 10 geboden. En dan 10 keer 10 keer 10, 1000 keer 12 keer 12. Dus een enorm groot, volkomen, volmaakt getal aan mensen daar in die hemel. En even later, ik denk dat daar dezelfde groep mensen mee bedoeld wordt, is het een menigte dat niet te tellen is. Zo groot. 144.000, alsof God zegt, ik ken ze allemaal persoonlijk, ik weet precies wie het zijn, maar vanuit ons perspectief ongelooflijk veel. Niet te tellen, je hebt geen overzicht. Zoveel mensen daar in de hemel. Wie zijn ze? Nou, zal ik het gelijk concreet maken, wie het zijn? Weet je over wie dat gaat, het boek Openbaring, maar ook Openbaring 7, zeker Openbaring 7. Dat gaat over mensen in Sri Lanka die Pasen vieren. En u weet wat er gebeurde, hè? Pasen vieren en op een aantal kerken gingen bommen af met honderden slachtoffers. Daarna christenen in Sri Lanka zo bang dat ze hun kerk niet open durven te doen op de zondagen daarna. Openbaring 7 gaat over hen. Openbaring 7 gaat over Asia Bibi, een Pakistaanse vrouw, veroordeeld vanwege godslastering in Pakistan, vrijgesproken, haar leven niet zeker en nu gelukkig bij familie in Canada. Openbaring 7 gaat ook over haar. Wie zijn daar die mensen, die ontelbare vele mensen? De man, de oudste in het visioen, die zegt in vers 14... dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen komen. Vanuit de grote verdrukking. Christenen in Sri Lanka, in Pakistan. Maar ik geloof, en nu zeg ik iets wat je misschien niet verwacht. Ik geloof dat het ook over ons gaat. Over ons, hier in Voorthuizen. Mensen, als jij, als u, als ik. Nee, denk je. Die man heeft het over grote verschrikkingen. Zo'n sterk woord is dat. Dat maken wij niet mee op deze manier. Hè, als die mensen in Sri Lanka. God dank niet, zeg ik er gelijk bij. En toch geloof ik dat het ook over ons gaat. Want jij merkt toch ook dat er aan je geloof getrokken kan worden. Het is bij ons niet een stel terroristen of een overheid die ons... Bij ons is het eerder onze welvaart of onze luiheid of dat we gewoon in een omgeving leven waarin het geloof steeds minder zegt. Dat ademen we in op school en op je werk. Dat soort tegenstand kunnen wij meemaken. Dat soort verzoekingen om je geloof maar een beetje te laten en te laten zakken. Verschillende soorten tegenstanden kunnen christenen meemaken. In elk werelddeel, in elk land, soms in elke stad of dorp gaat het weer anders. En trouwens ook tegenslagen in de zin van honger en dorst en hitte worden genoemd, tranen. Een overlijden, een ziekte, een depressie, verdriet kan je als mens helemaal uit balans maken, uit balans brengen. Maar ook je geloof kan wel eens uit balans raken. God, waarom? Waar bent u als dit maar overkomt? Dus ook op die manier kan aan je geloof geschud worden. Nou, die verschrikkingen, die verdrukking, die tegenslagen, die gebeuren in verschillende vormen, verschillende intensiteiten, gedurende Jezus' hemelvaart tot en met Jezus' wederkomst. In die periode, en daar gaat het boek Openbaring over, hemelvaart tot wederkomst. En dat is de tijd waarin wij leven. Wat heb je dan nodig in deze tijd? In Sri Lanka en in Nederland. Als je dat merkt, dat geloven niet vanzelfsprekend is. Lang niet altijd. Wat heb je nodig? Ik geloof dat jij hoop nodig hebt. Dit visioen uit de hemel zegt: het komt goed. Wil je dat geloven? Wil je dat aanvaarden? Wil je dat jezelf toe-eigenen? Het komt goed. Want die mensenmassa is niet te tellen zoveel. Voetbalstadions vol. En dan nog meer. Ze vieren feest. Ze hebben allemaal palmtakken in hun hand. Daarmee zwaaien ze. En ze roepen en ze zingen een overwinningslied. Net zoals mensen uit Liverpool en de Spurs. Sjaaltjes omhoog in de kleuren van je club. En dan zingen voor je ploeg. Of vooruit, net als mensen in Tel Aviv. Met een Nederlands vlagje in hun hand. Juichend over Duncan die gewonnen heeft. Maar deze mensen, die zingen voor God een overwinningslied. Voor de Heer. Kunt u zich wat voorstellen dat je dat doet? Later, maar ook nu. Dat je echt met je hart zingt en roept voor God. De redding komt van God die op de troon zit en van het Lam. Dat roepen ze. Maar wat valt op? Waar willen ze verder over nadenken? Die man en Johannes? Nou, die man die stelt een vraag en die heeft het niet verder over de palmtakken waarmee ze zwaaien. Ze hebben het niet over wat ze zeggen en roepen. Ze hebben het over hun kleren. Wie zijn daar in het wit? Vraagt hij. Witte kleren dragen ze. En ik denk dat u wel aanvoelt wat die kleur wit betekent. Wit betekent reinheid, schoonheid. Wit betekent overwinning. Wit betekent een nieuw begin mogen maken. Vandaar dat babytjes vaak een witte doopjurk aan hebben. Vandaar dat bruiden vaak een witte trouwjurk aan hebben. Nieuw begin, reinheid. En deze mensen in de visioen, die zijn rein, ze zijn schoongewassen van binnen. Ze durven daar te staan voor de troon, ze kunnen staan voor de troon van God. Wie zou er ooit kunnen staan dat het kan, omdat ze gered zijn? Maar hoe? Het komt goed, daar gaat de Openbaring over. Het komt goed, maar hoe komt het goed? Verschrikkingen maken ook wij mee en ik geloof dat Johannes dat woordje verschrikking ook gebruikt omdat hij doorheeft. Het gaat ook werkelijk ergens over. Het gaat over nou, the bad place or the good place. Het gaat over ben je gered? He, heb je het eeuwige leven met de Heer? Onder die spanning staat het boek Openbaring. En dan kan je wel eens denken, mag ik daar ook bij horen? Nou, dan wil ik je zeggen dat je er maar aan moet denken dat er ontelbaar veel mensen daar roepen en zingen voor God. Nou, als het ontelbaar veel mensen zijn, dan zal er echt wel een plekje zijn voor u en voor jou en voor mij. Twijfel daar niet aan. Gods liefde is groot. Er is een plek. Maar de vraag, hoe kom je daar op die goede plaats? Nou, in die Amerikaanse comedy, die serie The Good Place, daar wordt nauwkeurig bijgehouden wat iedereen op aarde doet. En voor elke goede daad krijg je een paar punten. Nou, voor iets kleins, iemand voor laten gaan bij de kassa van Albert Heijn, krijg je een paar puntjes. Iets groots, als je leven inzet, hè, om landmijnen te ruimen, nou, dan krijg je heel wat meer punten. En zo wordt het opgeteld. En wat je slecht doet, dat wordt er weer van afgetrokken. En dan bij je dood wordt er geplusgemind. En dan kijken we, heb jij genoeg punten behaald om op die goede plek te komen? onzin natuurlijk, denk je. En toch denk ik dat deze gedachte ook bij ons christenen wel eens naar boven komt, hoor. Als we denken, ja, maar iemand heeft toch goed geleefd, dus die zal wel... Ja, dat zeggen wij ook wel eens. Iemand heeft goed geleefd, dus... Nou, dat goede leven, dat is belangrijk. Zeker, daar kom ik straks nog wel op terug. Maar hoe kom je er? Hoe kom je er? Nou, de Bijbel zegt, daar kan alleen de Heer Jezus voor zorgen. Jij kunt wel proberen jezelf, je helemaal schoon te poetsen en te doen, zelf je hart te reinigen. Maar dan schiet je altijd in tekort. Het gaat je niet lukken. De Heer Jezus, die moet het doen. En dan komen we bij dat mooie en tegelijk bizarre beeld, vers 14. Ze hebben hun kleren gewassen in het bloed van het lam. Ze hebben dat gedaan. Ze geloven. Maar wat was je schoon? Doe je dat zelf? Nee, je moet bij iemand anders zijn. Bij het lam. De Heer Jezus. Die voor onze zonde is gestorven. Die is opgestaan. Bij hem moet je zijn. Door hem. Alleen door hem. Word je rein. Schoon. Mag je witte kleren dragen. Moet je horen wat een paar hoofdstukken eerder geschreven staat, Openbaring 5, vers 9. Er wordt een lied gezongen en midden in dat lied wordt gezegd tegen dat lam, want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, uit elke stam en taal. Met het bloed, met het leven, heeft de Heer Jezus, het lam, ons gekocht, vrijgekocht, tot zich genomen, bij de Vader gebracht. De Heer koopt je vrij, u, jou en vele, vele andere mensen. En daar staan ze, ontelbaar veel, leerkrachten en accountants, mensen die in de zorg werken. Daar staan ze, artiesten en politici en voetballers. En mannen en vrouwen, mensen met werk en scholieren en gepensioneerden en werkzoekenden en Indonesiërs en Turken, Amerikanen, zelfs Nederlanders. Ze staan daar in witte kleren voor de troon van God. Met een zegel op hun voorhoofd, dat ook. En uit andere teksten uit het boek Openbaring weet je wat er met die zegel wordt bedoeld. Daar wordt mee bedoeld de naam van God. We hebben Gods naam op ons. En vandaar dat je heel mooi kan spreken over de doop als een zegel. God zelf verzegelt ons met zijn naam. Zijn naam rust op ons. En dat teken en zegel hebben we individueel gekregen, maar vooral als volk van God. Vooral als gemeente, als kerk. We zijn een gedoopte gemeente. Een volk van God dat gedoopt is, dat teken en zegel van Gods verbond, dat zijn naam mag dragen. Of klinkt dat wat te gemakkelijk? Nou, denk je, gedoopt, bij een kerk horen en dan maak je niet druk. Ja, denk je, maar ik ken ook wel mensen die zich christen noemen, maar die zich niet zo gedragen. Ik zie helemaal niks van die witte kleren. Of misschien denk je wel aan jezelf. Ben ik altijd zo goed? Leef ik als een kind van God? Hoe moet je dat nou zien? Vindt God alles wat in ons leven gebeurt wel goed? Want hij vergeeft wel. Het is wel oké. Komt goed. Nou, in deze dienst moeten we eigenlijk het hele boek Openbaring lezen. Moet ik het echt thuis maar eens proberen. Maar u weet denk ik wel dat het boek Openbaring begint met 7 briefjes. Briefjes van de Heer Jezus. Aan gemeenten in Klein-Azië. West-Turkije. En in die 5e brief, de brief aan Sardes, zegt de Heer Jezus dit. Want Jezus citeert die brieven. Jezus zegt dit. Openbaring 3 vers 4. Maar enkelen in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden. Zij zullen bij me zijn in het wit gekleed. Nou, dat zegt de Heer Jezus en ik weet het niet, maar ik hoor daar teleurstelling in. Enkelen, Waarom niet die hele kerk, die hele gemeente? En dan de zevende brief, de brief aan Laodicea, daar gaat het nog wat ernstiger aan toe. Openbaring 3, vers 17. Daar zegt de Heer Jezus, u beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Ze hebben daar zelfs geen kleren aan, naakt, in hun hemd staan ze. En dan zegt Jezus, kom bij mij voor je witte kleren. Je moet bij mij zijn voor je witte kleren. En laten we gewoon eerlijk zijn, ook vanavond, dat is helaas de werkelijkheid van vandaag. Dat niet alle christenen in witte kleren lopen. En daar kan de Heer eigenlijk niet mee leven. Nee, daar kan de Heer niet mee leven. Daar heeft de Heer Jezus het over. Ook voor ons als een motivatie, als een stimulans om dat geloof serieus te nemen. Want die witte kleren die gaan over vergeving, verzoening, hè, schoonwassen. Maar die gaan ook over vernieuwing van ons leven. Wat je uitstraalt, wat mensen aan je zien. Kom zoals je bent. Kom tot de Vader, hebben we gezongen. En zo is het. De Vader staat met armen wijd open. Maar de Vader heeft niet het verlangen om ons te laten zoals we zijn. Hij wil ons mooi maken. Hij wil ons van binnen vernieuwen. Hij wil dat we iets uitstralen van de Heer Jezus, van zijn Zoon. Die witte kleren, dat zijn kleren van met elkaar meeleven. Waar Paulus het over heeft in Colossense 3. Kleren van bescheidenheid en kleren van liefde. En vandaar dat we onze kleren wassen in het bloed van het lam. Want het lam, de Heer Jezus, stierf uit liefde voor ons. Zijn sterven is één en al liefde. Daarom ga naar de Heer toe, elke dag. Met je fouten, met je ellende, met je falen, met je verdriet, met je teleurstellingen. Laat je wassen, was je kleren in het bloed van het lam. Ga naar hem toe. Daarvoor is de Heer gekomen. En laat je veranderen, verslap niet in je geloof. Realiseer je dat wij in die tijd leven tussen hemelvaart en wederkomst. En dat er ook aan ons geloof geschud wordt. Hier in Nederland weer heel anders als in Sri Lanka, maar het gebeurt wel. Er wordt aan je getrokken. En dat merk je bijvoorbeeld als je denkt, wanneer heb ik nou voor het laatst persoonlijk gebeden? Is het weer zo lang geleden? Of dat merk je als je denkt, nou ja, in de kerk kunnen ze ook wel zonder mij hoor. Die diensten die draaien wel door. Of dat merk je als je denkt en terugkijkt naar de afgelopen week of maanden of jaar. Van heb ik de Heer Jezus echt betrokken in die keuzes die ik gemaakt heb? Of heb ik eigenlijk mijn eigen wil gedaan? We maken het allemaal mee. Daar in Sardes en Laodicea en wij hier in Voorthuizen. Dat die kleren van onszelf niet wit zijn. Maar dat de Heer Jezus daar wel voor kan zorgen. Ga naar hem toe, het lam dat ons in witte kleren wil zien. Het lam dat ook u, jou en mij wilt leiden, wijden naar de waterbronnen, naar de goede plaats bij hem. Amen.